Gemeente, bij de voorbereiding voor deze preek moest ik denken aan een bepaalde zinsnede uit het avondmaalsformulier. Dat is nog niet zo lang geleden onder ons gelezen. Waar een wat merkwaardige zinsnede staat. Geef dat wij in dit avondmaal oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus. En dat is zeker voor een buitenstaander, iemand die het evangelie niet kent, die het geloof zelf niet beoefent, een vreemde zin. Heerlijke gedachtenis van de bittere dood van de Heere Jezus Christus. Maar als je door het geloof uit Hem mag leven, als je door het geloof op zijn kosten mag leven en mag weten wat dat is om uit dat werk van zijn genade bediend te worden, dan begrijp je het. Waarom is dat bittere juist zo heerlijk? Omdat daarin iets beleefd wordt van wat ook het avondmaalsformulier zo krachtig samenvat. Het ik voor u. Bittere dat ik zou moeten krijgen. Het smadelijke dat ik verdiend had, wil hij op zich nemen. Maar wat maakt zijn lijden zo bitter? Je kunt daarbij aan verschillende dingen natuurlijk denken, ook als wij een aantal versen hebben gelezen uit het lijdensevangelie naar de beschrijving van Matteüs. Daar is bijvoorbeeld iets gezegd over dat lichamelijke lijden van de Heere Jezus. En daar heeft u ook al vaak over nagedacht. Hebben de kinderen ook wel eens over gedacht. Als je al die dingen op een rij zet, wat moet dat voor de Heere Jezus geweest zijn toen ze hem bijvoorbeeld in vers 29 die doornenkroon op zijn hoofd gezet hebben en nog eens even extra toegedrukt hebben. En toen dat nog niet genoeg was, maar na dat bespugen van de Heere Jezus, ze de rietstok uit zijn handen getrokken hebben en ook nog eens bovenop die doornenkroon zijn gaan slaan. Trouwens, in vers 26, we lazen dat niet, maar dat is ook een onderdeel van dat lijden. Daar is sprake geweest van de geeseling van de rug van de zaligmaker. En dan komt na het dragen van het kruis richting Golgotha dat moment waarop ze de Heere Jezus op dat kruis hebben neergelegd. En toen die spijkers en die hamer tevoorschijn hebben gehaald. Gemeente, we kunnen ons niet voorstellen wat dat allemaal alleen al naar het lichaam betekend moet hebben. En dan vervolgens uren aan dat kruis te moeten hangen. Maar dat is maar één aspect van het bitter lijden. We denken toch ook altijd nog aan datgene wat zich ondertussen in de ziel van de Heere Jezus moet hebben afgespeeld. En waar hij uitdrukking aan heeft gegeven als hij in dat 46e vers straks dat Eli, Eli laat horen. Als de godsverlatenheid zo zwaar op hem gaat drukken dat hij dat woord gaat uitroepen. Heere, waarom hebt gij mij verlaten? Maar onze tekst noemt nog een aspect van het lijden van de Heere Jezus. Iets waar trouwens Matteüs, als je er goed op gaat letten, veel aandacht voor heeft en ook veel aandacht voor vraagt. Een heel aantal verzen uit dit gedeelte ging over de bespotting en de lastering van de mensen. En nou hebben we daar natuurlijk als gemeente zondagmorgen al het een en ander van gehoord. Maar daar ligt zoveel in, gemeente. Ik had trouwens al langere tijd de overtuiging dat we daar vanavond op moesten gaan letten. Maar laten we daar dan inderdaad nog eens wat verder naar gaan luisteren en verder in gaan graven. Wat dat geweest moet zijn, wat de mensen met de Heere Jezus hebben gedaan toen ze hem hebben bespot. Maar ook wat dat toen met de Heere Jezus heeft gedaan. Om dan uiteindelijk ook weer die vraag te stellen waar we altijd bij moeten uitkomen. En wat doet dat nou met ons? En met mij, heel persoonlijk. Met dan laten we daartoe vanavond in gedachten ons bij die mensen voegen die daar rondom het kruis staan. Ga er maar tussen staan, jongens en meisjes. Er staan er heel wat, maar er is nog wel een plekje te vinden. Om ook daar bij die mensen en in het zicht van dat kruis van de Heere Jezus te gaan staan. En om dan op je te laten inwerken wat daar zoal gebeurt rondom dat kruis. En dan schrijven we maar een regel uit dat bekende lied boven de preek. Als ik in gedachten sta bij het kruis van Golgotha, stellen we 3 vragen. Wat men met de Heere Jezus doet. Wat dat met de Heere Jezus doet. En wat ik met de Heere Jezus doe. 3 vragen, gemeente. Als ik in gedachten sta bij het kruis van Golgotha. Wat doet men met de Heere Jezus? Wat doet dat met de Heere Jezus? En wat doe ik met de Heere Jezus? Gemeente, daar gaat iemand sterven. Heeft u er wel eens bij gestaan? Bij zo'n bed, meestal bij een bed, nietwaar? Als iemand het eind van zijn leven voelt naderen. Vanmiddag stond ik nog bij zo'n bed. Degenen die dat ook wel eens hebben meegemaakt, misschien wel van heel dichtbij, die weten dat. Dan zijn er altijd mensen bij zo iemand te vinden. En hoe verder het proces gaat en hoe dichter de dood gaat naderen, hoe meer de mensen blijven. Het is niet goed dat iemand dat alleen moet gaan meemaken. Je wilt dan permanent voor verzorging en aandacht zorgen. Iemand, als die nog bij kennis is, ook het gevoel geven. Ik word niet in de steek gelaten. Er zijn er van de familie en van de verzorging die aandacht voor me hebben. En zo mogelijk het lijden nog proberen te verzachten. Maar zo is het vandaag niet, gemeente. De dag waarvan Matteüs 27 ons vertelt, is het niet zo. Ja, er zijn wel veel mensen op de been. Er is wel veel belangstelling voor die man die dan met die 2 anderen zal gaan sterven. Maar er is geen zorg, er is geen liefde, er is geen verlichting van zijn lijden. Geen mededogen. Iemand zegt, dominee, dat is natuurlijk logisch. We hebben het hier wel over een executie. Een terechtstelling. En wat je ook mag denken, of dat nou terecht is of niet. Maar bij een executie heb je toch geen mededogen. Nou, dat is nog te zeggen, gemeente. Mensen die op het punt staan terechtgesteld te worden. Ook als je dat leest uit de kerkgeschiedenis. Zijn er toch ook nog meestal wel mensen bij die iemand proberen bij te staan. Al is het een geestelijke. Misschien nog een paar vrienden voor zover ze erbij mogen. Familie, min of meer op afstand. Maar ook dat wordt op deze dag gemist, gemeente. Deed mij een beetje denken aan wat je dan wel eens een keer leest of hoort over die openbare terechtstellingen in het gebied waar IS de scepter zwaait. Massa's mensen op de been vaak, maar een en al haat en agressie en afkeer. En je hebt het gevoel, daar is iets gaande wat aangestuurd wordt door niemand minder dan de vorst der duisternis. Nou, gemeente, het is maar een zwak beeld misschien, maar dat is uiteindelijk natuurlijk ook gaande wanneer wij al die mensen zien en horen die zich rondom de kruisheuvel Golgotha hebben verzameld. En het is alsof er een waterval aan agressie en aan afkeer loskomt als vanaf onze tekst, vanaf vers 39, het een na het andere verwijt te horen valt uit allerlei hoeken. Dat begint dan bij de voorbijgangers, zo staat het hier. Dat zijn toch waarschijnlijk geen toevallige voorbijgangers geweest. Mensen die misschien van hun werk terugkwamen of op reis waren naar Jeruzalem. Ik vermoed dat deze mensen, dat meer de meelopers geweest zijn. Die al die uren in de morgenstond het proces van Jezus hebben gevolgd. En nou nieuwsgierig zijn, sensatiebelust. Hoe zal dat af gaan lopen? Maar er komt nog bij dat vanaf vers 41 ook uit de mond van de leiders van het volk het een en ander op Jezus wordt afgevuurd. Het wordt uitgebreid genoemd trouwens, overpriesters, schriftgeleerden, ouderlingen, fariseeën, ze zijn er allemaal. Maar waar is hun waardigheid? Ach, dat weet u, dat was in de afgelopen nacht al ver te zoeken, toen de Heere Jezus nog door het Sanhedrin werd ondervraagd. En daar al heel veel meegemaakt heeft, ook van de kant van de rechters. Herders zonder hart, herders zonder waardigheid. En daar komt dan ook nog eens overheen, want we zijn nog niet klaar. Het zijn de mensen die erbij staan, het zijn de mensen die de leiding hebben, die de Heere Jezus smaden en spotten. Maar er komt dan in vers 44 ook nog de moordenaars bij. Onvoorstelbaar, gemeente. Die mensen die precies hetzelfde te lijden hebben als de Heere Jezus, tenminste lichamelijk gezien. Die weten wat hij voelt. Die weten hoe het is om aan een kruis te hangen. Ze hangen er zelf ook. En hetzelfde verweten hem ook de moordenaars. En dan moet ik even een uitstapje maken naar het Lucas-evangelie om de zaak compleet te maken. Er is nog een groep mensen die er ook bij geweest zijn en van wie Lucas zegt dat ze ook meegedaan hebben met dit stuk van het lijden van de Heere Jezus. En dat waren die soldaten. Leest u het maar na, Lucas 23, 36 en 37. De soldaten bespotten hem ook. En zo gaat het een na het andere schriftwoord uit het Oude Testament voor hem in vervulling. Hoe zei Psalm 22 het ook alweer? Al wie mij ziet, bespot mij boos te moe. Psalm 69. Mijn broederen ben ik vreemd door elk onteerd. En ook over die rechters, fariseeërs en schriftgeleerden. De rechters zelfs doen niet dan klappen en laken. En wat hebben ze de Heere Jezus dan allemaal in zijn gezicht gesmeten? Nou, dat is een heel scala, gemeente. Daar is natuurlijk afgelopen zondag door dominee Roos ook al iets van gezegd. Maar ik zou dat nog eens even met u op een rij willen zetten. En ik werd daarbij geholpen door een van onze oudvaders. Misschien kent u zijn naam wel, Johannes Beukelman. Hij heeft een aantal preken geschreven over het lijden van de Heere Jezus. En hij somt op dat maar liefst 5 dingen geweest zijn die de mensen hem al lasterend en al smadend hebben verweten. Om te beginnen dat men hem bespot heeft als een pocher en als een grootspreker. En dat heeft met name te maken met die kwestie met die tempel. Iets wat ze heel verkeerd hebben opgevat, wat ze verkeerd citeren, ook uit de mond van de Heere Jezus, en verkeerd toepassen, verdraaien, maar dat is wat ze hem in zijn gezicht smijten. U heeft zoveel beloofd en u heeft zulke grote dingen gezegd te zullen doen. En wat komt er nou van terecht? En wat kunt u er nou van volbrengen? Grootspreker. Daar komt in de tweede plaats bij, gemeente, dat men hem ook gelasterd heeft met betrekking tot het zoonschap, dat hij de zoon van God was. Misschien herinnert u zich, als u het evangelie van Matthäus kent, dat dat nou juist het punt was waarop het Sanhedrin in Matteüs 26 besloot om hem te veroordelen. Dat was uiteindelijk de reden waarom de Joden vonden dat hij moest sterven. We hebben geen bewijs verder nodig. Hij heeft God gelasterd. Want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Wat is dat nou schrijnend, gemeente? Wat is dat ook verschrikkelijk, wat er nou in onze tekst gebeurt? Ziet u wat voor woord Matteüs gebruikt? Als de mensen die daaromheen staan de Heere Jezus gaan bespotten en hem gaan honen, dan gebruikt Matteüs uitgerekend dit woord. Ze lasterden hem. Blasfemie staat er in het Grieks. Godslastering, waar men hem van beschuldigd heeft, daar maken ze zichzelf schuldig aan. Er komt ook nog een heel pijnlijk punt bij trouwens, het derde, dat men hem ook bespot heeft over het verlossen van anderen. Dat is wat, want dat is toch waar ook, anderen heeft hij verlost. En dat men uitgerekend dat punt hem nu in het gezicht gaat smijten. Zichzelf kan die niet verlossen. Anderen wel. In de vierde plaats, gemeente, bespot men hem vanwege zijn koninklijke waardigheid. En ze wijzen als het ware naar dat bordje dat daar in drie talen boven zijn hoofd geschreven staat. Deze is de koning der Joden. Wat een koning. Hij heeft wel de naam. Hij had wel de ambities. Hij heeft het wel gezegd dat hij het zou wezen. Maar kijk nou eens, hij heeft er de kracht en de waardigheid niet voor. En in de vijfde plaats, en dat is ook weer heel teer, iemand aanvallen op zijn godsvertrouwen, gemeente. Zou u het durven? Ach, waar is een mens al niet toe in staat? Maar dat hebben ze aangedurfd op Golgotha. En wat ik zo vreemd vond toen ik daar eens over nadacht. U heeft dat misschien bij het zingen van Psalm 22 net ook wel gedacht. Ze hebben letterlijk toen ze vers 43 uitspraken, hebben ze letterlijk de tekst van Psalm 22 aangehaald. Hij heeft op God vertrouwd. Laat hij hem dan uithelpen, als hij hem wel wil. Maar dat brengt ons ook op het spoor, gemeente, van de vraag waarom dit nou allemaal moet gebeuren op deze dag. Zoals later de apostelen het herhaaldelijk zullen zeggen. Het was opdat de schriften vervuld moesten worden. Maar dat geeft dus, zoals we dat nou zo zien, een stortvloed aan schimp en hoon en smaad. En onze tekst noemt het dus laster. En mensen staan erbij te schudden, zegt Matteüs, met hun hoofd heen en weer en nog eens een keer. Als een teken zeggen de kanttekenaren dat ze de Heere Jezus veracht hebben. Want dat is een blijk van minachting, iemand aankijken en dan zo doen. Och, och, och. Een teken van verachting, maar ook zeggen onze kanttekenaren een teken dat ze het hem wel gunden. Wat hem nu aan het kruis overkwam. Nee, wat moet dat een bitter lijden voor de Heere Jezus geweest zijn, gemeente. Ik noemde in de inleiding een aantal dingen waar wij altijd aan denken als we het hebben over het lijden. Dan denkt u aan die kroon, dan denkt u aan dat slaan, dan denkt u aan die kruisnagels, dan denkt u aan de lichamelijke pijn. Maar zou dit niet minstens zo hevig voor de Heere Jezus zijn geweest? Even een voorbeeld, misschien ook weer een zwak voorbeeld. Maar stel u nou eens even voor, iemand in Sliedrecht is ziek. Terminaal ziek, ernstige pijn vanwege een of andere ernstige ziekte. En dan hoort zo iemand op zijn ziek- en sterfbed dat zijn naam door Sliedrecht gaat. En dat er allerlei leugens verteld worden. Dat men hem voor van alles en nog wat uitmaakt. Dat zijn reputatie te gronde gericht wordt. Hij wordt van allerlei kwaad beticht. Het is niet waar. Hij kan zich niet verdedigen. Maar er worden zoveel dingen verteld. Wat denkt u, gemeente, wat zou op dat moment voor zo iemand het zwaarst wegen? Die lichamelijke pijn? Of wat er dan allemaal wel niet uitgesproken en uitgeroepen wordt? Nee, voor de Heere Jezus moet dat laatste ook heel zwaar gewogen hebben. En ik zei u net, dat is net als met dat soort taferelen wat je dan vandaag de dag uit andere landen hoort en ziet. Dat zal alles te maken hebben gehad met de invloed van de vorst der duisternis. Gelooft u dat ook niet? Dat al die mensen die al die dingen hier staan te roepen, dat die rechtstreeks onder invloed gestaan hebben van de duivel. Maar dan vraag ik u vervolgens, wat heeft die duivel daar nou mee voor gehad toen die mensen dat allemaal liet roepen? Wat denkt u, wat heeft hij daar nou mee bedoeld? Het zal ook wel te maken hebben gehad met de geestelijke kwelling. De duivel kwelt graag mensen. En als hij zelfs de Zoon van God kan kwellen, ach, dan zal hij het niet laten. Zeker op deze dag niet. Maar denkt u ook niet, gemeente, dat er ook van de kant van de duivel iets ingezeten heeft van verzoeking? Want die vragen die ze hier aan de Heere Jezus stellen, die dingen waarover ze het nog even met hem willen hebben, bijvoorbeeld over het feit dat hij gezegd heeft, ik ben Gods zoon. Als u dan Gods zoon bent, nou dan kunt u van heel dit tafereel rustig afstand nemen en dan kunt u aan heel deze vertoning rustig een einde maken. Iemand die Gods zoon is, hoeft zich niet zo te laten behandelen. Maar dat punt, gemeente, indien gij Gods zoon zijt. Dat heb ik eerder gehoord in het Matthäus-evangelie. In Matthäus 4. Uit de eigen mond van de Satan, die de Heere Jezus in de woestijn heeft opgezocht en heeft verzocht, en toen tot tweemaal toe hem heeft verzocht op dit punt. Indien gij Gods zoon zijt, bewijs het dan eens. Een uitdaging. En wat een gevaarlijk moment voor ons allemaal, gemeente. Ik hoop dat u zich er heel nauw bij betrokken voelt vanavond. Maar wat is dat een gevaarlijk moment geweest toen onze tekst begon en toen de mensen gingen lasteren. En toen langzaam maar zeker iedereen zijn zegje deed. En heel de kring van de omstanders, de Heere Jezus, van alles in het gezicht heeft geworpen. Maar wat een gevaarlijk moment, want stel voor dat hij op deze verzoeking was ingegaan. En hij was van het kruis afgestapt. En hij had gezegd, jullie geloven mij niet dat ik de Zoon van God ben en dat ik de machtige koning ben. En dat ik anderen niet alleen verlossen kan, maar ook mezelf verlossen kan. Zal ik het eens laten zien. Gemeente, dan was er vandaag niet betaald. Dan was die berg van uw zonde niet verzoend. Dan stond de schuld van iedereen nog open voor God. Bedenkt u zich wat hevig deze verzoeking voor de Heere Jezus geweest moet zijn. Want kijk eens, die duivel die daarachter zit, die heeft nou werkelijk alles mee vandaag. Alle mensen, van de omstanders tot en met de kruiselingen, de moordenaars. Iedereen is ook tegen de Heere Jezus. En de Heere Jezus heeft alles tegen. Niemand die hem ondersteunt. Niemand die hem bemoedigt. Niemand die hem aanmoedigt om vol te houden, om te blijven hangen. Helemaal in zijn eentje. Stel je nou eens voor dat hij zijn engelen geroepen had, gemeente. Hij had het gekund, hoor. Hij had het echt gekund. En hij deed het niet. Omdat hij borg wilde zijn. Omdat hij zoveel liefde tot zijn vader en tot zijn volk had. Dat hij er vrijwillig voor koos. Om al die smaad te verdragen. Hoe zeggen we het in het votum van de avonddienst. Die om de vreugde die hem voorgesteld was. Niet alleen het kruis heeft verdragen. Maar ook de schande veracht. Maar we denken dus intussen niet klein over wat de Heere Jezus op dit moment heeft moeten meemaken. En eigenlijk, gemeente, misschien heeft u die gedachte zelf ook al wel gehad. Dat hij al die laster verdragen heeft, niet geantwoord, niet gereageerd, ook niet de kruisiging heeft afgebroken, maar zwijgend en gewillig is blijven hangen. Dat is zoiets bovenmenselijks, dat alleen daar al uit bewezen wordt, dat hij toch Gods zoon is. Ik geloof niet dat er iemand van ons, gemeente, het had kunnen volbrengen, om op al deze aanklachten en al deze lasteringen geduldig te blijven zwijgen. Dat is een bewijs van de godheid van de Heere Jezus. Maar tegelijkertijd, want de Heere Jezus is God en mens, tegelijkertijd heeft deze laster ontzaggelijk veel met de menselijke ziel van de Heere Jezus gedaan. En dan zegt iemand misschien, dominee, waar staat dat dan? Ik wil het wel geloven hoor, natuurlijk als hij echt mens is. Maar waar staat dat in Matteüs 27, dat de Heere Jezus heel veel heeft gedaan van binnen? Nou, eigenlijk past dat wel een beetje bij de soberheid waarmee Matteüs en de andere evangelisten de kruisiging beschrijven, gemeente. Kijk, die evangelisten, die zijn er niet op uit dat u na een goede vrijdagdienst de Heere Jezus zich blijft herinneren als iemand om medelijden mee te hebben. Want daar is de Heere Jezus niet voor. Ween niet over mij, maar over uzelf en over uw kinderen, heeft hij zelf gezegd. De Heere Jezus is geen martelaar, is geen willoos en machteloos en zielig slachtoffer, hij is borg. Daarom is de beschrijving van wat hij heeft doorstaan in de evangeliën sober gehouden. Toch is er in de schrift het nodige te vinden, waardoor wij ook op dit moment van het leven van de Heere Jezus, laat ik zeggen, een blik gegund krijgen in zijn ziel. Niet via Matteüs, maar wel, en ik zei dat net al, via een van de psalmen die wij gezongen hebben. Psalm 69. Dat is een van die liederen, jongens en meisjes, waarvan we dan altijd zeggen dat zijn messiaanse psalmen. Er zijn psalmen in je psalmboek die gaan over de Heere Jezus. En we zingen met name rondom de feestdagen graag van die psalmen die iets zeggen over de Heere Jezus. Ook als het gaat over zijn lijden, dan zegt psalm 69 daar ook het een en ander over. Ik denk aan vers 2, we zongen hem wel niet, maar daar heb je zoiets. Men eist van mij, daar ik me onschuldig ken, het geroofde weer, ik moet voor voldoening zorgen. Dan denkt niemand aan David, dan denkt iedereen aan de Heere Jezus. Of dat vers dat we wel zongen, vers 4, mijn broederen ben ik vreemd, door elk onteerd en onbekend de zonen mijner moeder, je ziet het voor je, Gabbata, Golgotha, Jezus alleen, allen zijn zijn vijanden. Of dat laatste stukje van vers 9 wat we zongen. Zij hebben mij zelfs bittere gal tot spijze gegeven. Maar Psalm 69, gemeente, zegt ook iets over die lasteringen van onze tekst en wat dat van binnen met de Heere Jezus heeft gedaan. Ik lees het u voor uit de onberijmde tekst van Psalm 69. Heere, gij weet mijn versmaadheid en mijn schaamte en mijn schande. Al mijn benauwers zijn voor u. Ziet u het voor zich? De voorbijgangers, de fariseeën, de moordenaars, de soldaten, al mijn benauwers zijn voor u. Maar hoe heeft hij dat dan beleefd? De versmaadheid heeft mijn hart gebroken. Ik ben zeer zwak. Ik heb gewacht naar medelijden, maar er is niet. Ik heb gewacht naar vertroosters, maar heb ze niet gevonden. En daar ziet u, gemeente, we zeiden net, de Heer Jezus is Gods Zoon, anders had Hij het niet verdragen. Maar terwijl Hij het verdraagt, is Hij ook werkelijk 100% de Mensenzoon, met een echte menselijke ziel. Die net als u en ik behoefte heeft aan steun. En Hij zoekt naar vertroosters, maar waar Hij ook op Golgotha om zich heen kijkt, voor zover nog mogelijk aan het kruis, Hij vindt ze niet, zelfs niet aan weerszijden van het kruis. Zijn hart is gebroken. Wat moet dat geweest zijn als de Heere Jezus bij het horen van al die smaad en laster teruggedacht heeft? Zou Hij daar nooit aan teruggedacht hebben? Wat Hij heel vroeger te horen had gekregen van de omstanders, toen Hij nog in de hemel was bij zijn Vader. Dat is toch een contrast, gemeente. Eenmaal in de eeuwigheid het voorwerp geweest te zijn van oneindige aanbidding en liefde van al de hemelbewoners. En dan nu het mikpunt te zijn van louter spot, breekt zijn hart, gemeente. Ook als hij terugdenkt aan datgene waaraan de spotters hem ook nog herinneren. Anderen heeft hij verlost. En waar zijn ze vandaag? Waar zijn ze, de duizenden die hij genezen heeft? Waar zijn de ex-blinden en de ex-doven en de voormalige melaatsen? Waar zijn ze die hij uit de dood heeft opgewekt? Waar zijn ze die hij van duivelen heeft bevrijd? Anderen heeft hij verlost, maar ze zijn er niet. Nooit leed iemand meer onrecht, gemeente, dan hij. En nooit was iemand geduldiger en verdraagzamer dan hij. En waarom nou toch? Dan denk ik weer aan een woord uit het begin van het Matthäus-evangelie, gemeente. Weet u nog wat de Heere Jezus bij het aanvaarden van zijn openlijke ambtswerk tegen Johannes de Doper heeft gezegd? Toen hij op het punt stond om in de Jordaan ondergedompeld te worden. Wat zei de Heere Jezus toen tegen Johannes? Iets wat toen gold en wat ook vandaag geldt. Aldus betaamt ons alle gerechtigheid te volbrengen. Want de gerechtigheid van God moet voldaan worden. Het recht des Vaders vraagt om bevrediging. Het eeuwig heilsplan van God moet deze dag werkelijkheid worden. Daar is de Heere Jezus nog steeds zo van overtuigd, gemeente. Liefde tot zijn Vader, liefde tot het recht van de Vader, liefde tot de verkorenen van de Vader. Dat Hij doorzet. Ja, ook liefde tot zijn volk, gemeente. Mag ik weer een zinsnede uit het avondmasformulier aanhalen? En misschien had u hem zelf al wel in gedachten. Dat is nou wat hier gebeurt, gemeente. Ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij, zegt de gelovige, nimmer meer te schande worden. We hebben al eerder in de preek vanavond tegen elkaar gezegd, dat is iets wat wij allemaal verschrikkelijk vinden, nog erger dan lichamelijke pijn, nog erger dan armoede, te schande gemaakt worden. Vooral als het niet terecht is. Ik zou u vanavond heel eerlijk willen vragen, gemeente. Wij kunnen heel steigeren en ons ongelukkig voelen als iemand ons onterecht dingen verwijt. En als iemand onterecht onze naam besmeurt. En als iemand onterecht je ergens te schande maakt. Maar hoeveel reden zou er nou eigenlijk wezen dat we terecht tot schande gemaakt zouden worden? Of had u daar nog niet aan gedacht? Als we nou de Heere Jezus ook in dit onderdeel van zijn lijden als borg gaan zien. Hoeveel reden zou er nou wezen, gemeente, dat wij echt tot schande gemaakt zouden worden? Als je nou terugdenkt aan alles wat je gedaan hebt in je leven. Met alles wat de mensen nooit te weten kwamen. Alles wat mensen misschien al wel vergeten waren. Maar het lacht er toch. En misschien zegt iemand wel, dominee, dat kan misschien voor een ander gelden. Maar ik heb wat dat betreft een schone lei en een goed geweten. Ik heb altijd netjes geleefd en ik heb geen dubbele agenda's erop nagehouden. Wat mij betreft, is dat dan niet van toepassing? Nou, als ik het dan moet hebben over wat u dan ooit gezegd hebt, gemeente. Nou, we hebben het niet over uw daden. Maar denk dan eens aan wat u gezegd hebt in uw leven. Zou dat allemaal herhaald kunnen worden? Misschien dat iemand dan nog zegt, dominee, maar ik heb nooit een onvertogen woord uitgesproken. Laat dat dan misschien voor een ander iets zijn, waardoor zijn geweten vanavond gaat spreken. Ik heb daar geen last van. Nou heb ik het met u over wat anders. Uw gedachtenleven. Zou het kunnen leiden, vanavond op de website van de kerk, alles wat u van de week gedacht hebt, wat iedereen mee kan lezen. Wat u vannacht gedroomd hebt. Mag dat in het kerkblad? Ach, gemeente, als een mens eerlijk gemaakt wordt door de Heilige Geest. Of het nou over zijn daden gaat, of zijn woorden, of zijn gedachten. Wat voor onderdeel van het leven. Maar als die nou eerlijk gemaakt wordt voor God, dan zegt hij: Heere, wat is er voor mij 1000 keer reden dat ik voor eeuwig schande zou moeten ondergaan. Wat ze met de Heere Jezus in vers 39 doen. Dat zou nou terecht zijn als mensen vanavond bij mij voor de deur gaan staan. En dat ze ook zo naar me kijken. Als ze alles van me wisten. Hun hoofd schuddende. En kijk, gemeente, zo zijn we toch ongemerkt eigenlijk ook al aangekomen bij dat laatste stukje van de preek waar we ook heen moesten, weet u wel. Niemand van de mensenkinderen is op Golgotha toeschouwer. Nee, wij zijn zelf onderdeel van het tafereel en ook van de preek. Wat zou nou het eerste antwoord moeten wezen op die laatste vraag die we zouden stellen? Wat doe ik? Wat doe ik met Jezus? Wat doe ik met de tekst? Zou het eerste antwoord moeten zijn, gemeente? Dat je nou vanavond niet zo de kerk verlaat. Och, och, och. Kijk het naar de Heere Jezus of kijk het naar een ander. Maar dat je nou mocht doen wat de Heere Jezus heeft gedaan. Het hoofd buigen. En toen de Heere Jezus stil zijn hoofd boog, toen alles op hem afkwam. We hebben al heel veel keren gezegd, toen was dat buigen onder onterechte, onverdiende smaad en hoon. Zou het nou voor ons moeilijk moeten zijn, gemeente, om te buigen onder een oordeel dat je wel verdient? Iemand zegt, ja, maar dat is toch wel heel moeilijk, hoor, dominee, want het is wel smadelijk om dan te moeten toegeven wie je bent. En dat is eigenlijk onmogelijk voor een mens die zijn hart zo hoog heeft zitten, om dan te laten toegeven dat je zelf schande verdiend hebt en dat je zelf die plek zou moeten innemen en dat ze over jou zouden mogen roddelen. En dat jij laster verdiend hebt. En toch, gemeente, als Gods geest de mens gaat overwinnen en hem eerlijk gaat maken, dan zijn er dingen die ik van huis uit zo onmogelijk vind en waar ik nooit zou kunnen komen en die dan toch zo eenvoudig worden. Want wat is nou de weg, gemeente, waarin een zondaar zalig wordt? Hij hoeft er niks voor te doen. Hij hoeft alleen maar toe te geven. Vinden we moeilijk, gemeente, maar als Gods geest het je leert, is zo eenvoudig. Je hoeft alleen maar alles toe te geven wat er tegen je gezegd wordt. Alles erkennen. Niet zo doen, maar zo doen. Allemaal waar wat er wordt gezegd. Je hoeft alleen maar te buigen, gemeente. Je hoeft je alleen maar geestelijk failliet te laten verklaren. En wie het hier in de gemeente leerde, weet, het is zo moeilijk van huis uit. Het wordt zo eenvoudig gemaakt als het zover is. En het is zo profijtelijk als onder het heilig recht de ziel niet meer vecht. Want dan wordt verloren gaan door God niet toegestaan. Daarom, gemeente, wat er ook aan herinnering boven gehaald is toen ik het net had over daden en woorden en gedachten en dromen. Zullen we nou vanavond, als we met God alleen zijn, alles maar eens erkennen? Misschien wel herinneringen aan verdrongen zonden die nou ineens bovengehaald werden en je had er niet op gerekend. Verstop het niet nog een keer, gemeente. Als de Heere nou vanavond wou dat er iets boven kwam drijven in je geheugen en je had het zelf misschien verdrongen en een mens wist er niet van en alles was vergeten en onder het zand begraven. Maar als God het nou vanavond tevoorschijn haalt, al die schandelijkheden van ons, verstop ze niet nog een keer. Maar leg ze nou eens bij dat kruis neer. Al die schande, al die schaamte, al die schuld. Dan klinkt vanaf dat kruis dat woord dat vrij spreekt. Ik voor u. En dat is zo profijtelijk, gemeente. Wat zou het een goede vrijdag worden als er hier vanavond misschien voor de allereerste keer een zondaar eerlijk zou worden voor God. Begin van een heel nieuw leven. Maar, en daarmee ga ik naar het laatste stukje van de preek. Als je dat nieuwe leven aan de voet van het kruis hebt leren kennen, geeft een mens nog een ander antwoord op vraag 3. Van wat doe ik met Jezus? Ik heb gezien wat de mensen deden, ik heb gezien wat het met hem deed, maar wat doe ik als gelovige met deze gesmade zaligmaker? Gemeente, dan blader ik niet terug in de Bijbel zoals net naar de psalmen, dan blader ik eventjes vooruit in de Bijbel tot slot. Want daar geven nou de brieven van de apostelen antwoord op. Wat heeft de mens te doen? Die zijn leven te danken heeft aan een vernederde zaligmaker, die gaat deze zaligmaker in zijn vernedering navolgen. Ook in de geduldige manier waarop hij heeft gebogen onder de smaad. Ik noem u een tekst uit de brief aan de Hebreeën. De schrijver aan de Hebreeën heeft daar ook van geweten. Aanmerkt deze, die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen zich verdragen heeft. Waarom dan? Opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Als je zelf smaad vanwege hem moet lijden, als je zelf onrecht of leugens moet verdragen, en daar krijgt elke discipel wel eens mee te maken, gemeente. Een leerling, een dienstknecht is niet meer dan zijn heer. Als er vijandschap en laster klinkt, en dan zegt een andere discipel van de Heere Jezus het ook zo prachtig. Dat is nou genade. Petrus zegt dat in zijn brief. Dat is genade. Indien iemand om het geweten voor Gods waarheid verdraagt, leidende ten onrechte. Want hiertoe zijt gij geroepen. Dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen, die als hij gescholden werd, niet wederschold. En als hij leed, niet dreigde, maar gaf het over aan hem die rechtvaardiglijk oordeelt. Ziet u dan, gemeente, dat ook uit dit stukje van het lijden van de Heere Jezus die twee weldaden voortvloeien. Rechtvaardigmaking, ik voor u, maar ook heiligmaking. Ik op de weg van het kruis voor u uit en u achter mij aan. Die twee weldaden, gemeente, worden allebei zo'n groot wonder voor een mens die het verdiend had eeuwig schande te moeten ondergaan. Zo'n wonder dat dan niet alleen de Heere Jezus Psalm 22 heeft gezongen, maar dat ik er ook wat van mag zingen. Hij, vers 4, al wie mij ziet, bespot mij boos te moe. Maar ik, zegt Gods kind met een verbroken hart, ik, vers 12, wie mij veracht, God wou mij niet verachten. Amen.